Dankjewel. Ik laat maar eventjes zo. Ja, prachtig. Kerst. De geboorte van de vredevorst. Weet u, het is zo mooi dat God is voor velen ongrijpbaar en ver weg. Maar Jezus liet zien wie God is. Hij zegt, als je mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. En dat is ook zo. Als we naar Jezus kijken en naar zijn geboorte kijken, dan zien we wie God de Vader is. Ik wil jullie laten zien, heel kort, wat is kerst eigenlijk? Waarom is het een feest? En hoe kan ik het feestje meevieren? Dus dat is vrij eenvoudig, de boodschap voor de komende 20 minuutjes. Deze doet het niet. Hij staat wel aan. Dat is wel je eerste vraag altijd. Ja, kijk, wat is kerst? Nou, we gaan eens lezen wat kerst was. Je mag de volgende dia laten zien. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus, dat heel de wereld ingeschreven moest worden. En deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ook Jozef ging op weg uit de stad Nazareth naar de stad van David, die Bethlehem heet. Wie weet het trouwens wat het woord kerst betekent? Waar komt het woord vandaan, kerst? Iemand een idee? Kerst is gewoon afgeleid van Christus. Christmas is Christus, mis, de mis die gevierd wordt bij de geboorte van Christus. Dus als je zegt, ik vier kerst, dan vier je de geboorte van Christus. En niet Xmas, zoals sommigen de Christus eruit halen en een X zetten in de plaats. Wil je deze hebben? Dankjewel. Dus Christus, het gaat om Christus, om de geboorte van Christus. En het leuke is dat dit geen fabeltje is. Want weet u wat, een sprookje begint meestal met, er was eens, lang geleden. Maar dit verhaal begint met een heel gedetailleerde beschrijving van de tijd dat keizer Augustus keizer was, dat meneer Cyrenius stadhouder was. Het was in het begin van het Nieuwe Testament, het was in het jaar nul, want Christus, de geboorte begint, onze jaartelling begint met zijn geboorte. Ik weet niet bij wie dat zo ook zo is, maar het is een bijzondere gebeurtenis. Dus het is geen fabeltje, het is een waar gebeurd verhaal. En het kon aangetrokken worden in die tijd door veel mensen die toen leefden nog. Toen ging Jozef op weg uit de stad Nazareth naar de stad van David. Dat is ook al iets bijzonders, want er was een profetie door Micha uitgesproken. En die wijzen die wisten dat allemaal, dat de Christus geboren zou worden in een stadje Bethlehem. Dus bij zijn geboorte vervulde Jezus al een profetie. En toen hij later van Bethlehem naar Egypte vluchtte, toen vervulde hij de volgende profetie. Wist u dat Jezus in zijn leven meer dan 300 profetieën heeft vervuld? Allemaal gaan over zijn geboorte, over zijn leven, tot aan zijn sterven toe, tot aan zijn opstanding. Meer dan 300 profetieën. Wie kan dat navertellen? Jozef, zijn vader, ook zo'n bijzondere man. Hij was de afstammeling van David. De geslachtslijn loopt tot David toe. Van David naar Jozef. Hoewel Jozef niet de echte vader was, erkende God toch deze stiefvader. God is een God van adoptie. Bijzondere geboorte. Dankjewel, Daniel, doe het weer. En de engel zei tegen de herders, wees niet bang. Want zie, ik verkondig u grote blijdschap voor heel het volk, namelijk dat heden voor u in de stad van David de redder geboren is. Christus de Heere. Bij wie is er ook een engel verschenen bij zijn geboorte? Wie van u heeft dat meegemaakt? Jezus wel. En wat zei hij? Ik verkondig u grote blijdschap. Dit feest is een feest van vreugde. Want er is een redder geboren in de stad van David. En die herders, ja, die zaten daar 's nachts. Ze waren de enigen die wakker waren natuurlijk. Nu zijn de dokters de enigen die wakker zijn 's nachts.
En
de predikanten ook. Juist, goed zo. Iemand die wakker is. Maar die herders die gingen kijken naar een herder die zijn leven zou geven als een lam. Heb je daar wel eens over nagedacht? Bijzondere geboorte. En die engel die bleef niet alleen, maar er stond bij, plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht. Die God loofde en zei, eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede moet aarden. Ik vind dat een prachtige vertaling, wie heeft die bedacht? Super. Vrede zal aarden, dat betekent vrede zal neerdalen in mensen een welbehagen. Er staat eigenlijk gewoon letterlijk vrede, dat woordje vrede, dat betekent innerlijke rust. Een toestand van innerlijke rust, wat Joop zo mooi beschreef. Het woord tevredenheid zit er ook in, tevreden. Het is een toestand van innerlijke rust. Hebt u dat al ervaren? Dat je niet meer heen en weer gejaagd wordt, opgejaagd door allerlei begeertes en verlangens die je toch niet kunnen vervullen. Maar dat je een toestand hebt van aanvaarding, van vrede, van rust. Dat is wat God kwam brengen. En het tijdperk van welbehagen kwam Jezus brengen. Zijn eerste prediking was ook, ik verkondig u het aangename jaar des Heren. Het jaar van welbehagen van onze God. God heeft welbehagen in jou. God is jou gunstig gezind. Dat is de boodschap met kerst. God houdt van mensen. Dit tijdperk is nu aangebroken. Het tijdperk, nu is de tijd van welbehagen, zegt Paulus. Nu is de tijd dat God van mensen houdt. Hij laat zien dat hij een gunst heeft in mensen. We hoeven niet meer ons best te doen om in de gunst bij God te komen. Nee, we zijn allang in de gunst. Dit tijdperk van Gods gunst is begonnen bij de geboorte van Jezus Christus. Kijk eens, de auto's vliegen zelfs door de kerk. Hier is tenminste leven in de kerk. Geweldig. Maar God heeft in mensen welbehagen. God heeft ook in kinderen welbehagen. En wij houden ervan als kinderen hier rondlopen. Heerlijk. Ja, en dan komen die wijzen. Hè? Weet u trouwens wat die wijzen, wat dat betekent, dat woordje? Dat is het woordje magier. Oei, 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 oei. Uit het oosten nog wel. Een oosterse godsdienst. Het waren mensen met een oosterse filosofie. Ja, New Age zouden we tegenwoordig zeggen. Ja, maar ze waren wel wakker. Deze jongens waren een van de weinigen die wisten wat er gebeurde. Ze hadden een ster gezien. En die ster die liet zien de geboorte van de schitterende morgenster. En die mannen die verheugden zich ook met grote vreugde. En toen ze in het huis kwamen vonden ze het kind met Maria en aanbaden het kind. Ze openden hun schatkisten en brachten hem geschenken, goud, wierook en mirre. Wie heeft er al zo'n bijzonder kraambezoek gehad? Op geboorte. Bij wie is er. Wie heeft er ook zo'n bijzonder kraam cadeau gehad? De meeste van ons die krijgen een knuffelbeer. Of een kinderbijbel. Of een. Maar Jezus die kreeg wel een bijzonder kraam cadeau. Goud. Wat alleen aan koningen gegeven werd. Dit was een koninklijk gezelschap. Die verwachtte een koning. Ze gingen ook naar het paleis. Want ze hadden een koning verwacht. Maar Herodes die beefde. En zij bogen voor de koning. Ziet u hoe bijzonder deze geboorte was? Kerst is niet zomaar een zoetsappig verhaaltje van een kindje dat geboren werd. Maar dit is een bijzonder kind. Hij kreeg ook gelijk wierook en mirre. Wierook werd alleen gebruikt in aanbidding. In de tempel werd het wierook als offer voor Gods aangezicht. Ging dat omhoog. Bij de geboorte al werd Jezus aanbeden. Deze mannen vielen op hun knieën voor hem. Wie heeft dat ooit al eens meegemaakt? Welke moeder heeft dat ervaren? Toen je babytje geboren werd. Dat het kraambezoek kwam. En het eerste wat ze deden. Lang uit op hun knieën vallen voor dat kind. Welke moeder heeft dat al meegemaakt? Ik denk het niet, hè? Wij nog niet. 5 keer niet. Alleen maar knuffelbeertjes. En ja, lieve kinderen hoor. Maar niet zo bijzonder als dit kind. Het was een bijzondere geboorte. En waarom was het een bijzondere geboorte? Omdat er een koning geboren werd. En daarom is kerstfeest. Kerst is een feestje. Want er is niet alleen een koning geboren, er is ook een koninkrijk geboren. Kijk maar wat de engel zei tegen Maria. Wees niet bang. Als je ooit een engel ontmoet, wees niet bang. Dat is het eerste wat de engelen meestal zeggen in de Bijbel, wist je dat? Als er een engel ten tonele komt, het eerste woord... Wees niet bang. Prachtig. U zult zwanger worden en een zoon baren en zult hem de naam Jezus geven. Hij zal koning zijn tot in eeuwigheid en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen.
Wauw.
Oké, welke moeder heeft dat al meegemaakt? Dat er een engel op kraambezoek kwam, dit kind. zal een koning zijn, niet alleen maar een koning, maar een koning tot in eeuwigheid. Altijd. De geboorte van Jezus was niet alleen bijzonder omdat er een koning geboren werd, maar ook een koninkrijk. En aan dit koninkrijk zal geen einde komen. En dat is prachtig, hè? Dat vind ik zo mooi. Weet u dat beeld van, wie kreeg dit beeld ook weer? Dat is een Oude Testament, een koning. Die kreeg ooit een beeld, een droom. Wie was dat? Hoort u die koning? Een van de kinderen, wie kan het zeggen? Nebukadnezar, goed zo. Ja, hebben we ook nog bedacht als naam voor een van onze kinderen, maar toch maar niet gedaan. Maar Nebukadnezar was een trotse koning. En hij droomde een beeld. En dat beeld dat stelde koninkrijken voor. Dat gouden hoofd, dat was zijn koninkrijk. Daarna kwamen nog andere koningen, de Meden en de Perzen. En later de Romeinen. En het beeld bestond uit voeten van brons en leem. Maar hij zag in diezelfde droom dat er een steen kwam. En die steen die werd niet door mensenhanden gemaakt. Maar die steen die kwam van bovenaf. En die steen die trof dat beeld. Dat verpulverde heel het beeld, staat er letterlijk. Al het goud, het zilver en het leem en het ijzer werd allemaal vernietigd. Het werd als kaf dat verstrooide op de aarde. En dat die steen, die werd zo groot, dat die heel de aarde vervulde. Met andere woorden. Al die koninkrijken, die trotse koningen, die nu op aarde leven en geleefd hebben, die zullen allemaal vernietigd worden. Maar er is één koninkrijk, het koninkrijk van wie? Het koninkrijk van koning Jezus. Dat is het enige koninkrijk wat groeit en groeit en groeit en groeit. In Jesaja 9 staat, er zal geen einde komen aan de uitbreiding van dit koninkrijk. Het zal blijven groeien. Dus je kan je er maar beter bij aansluiten. Ben je het mee eens? Ja, hè? Koning Jezus, top. Je kan je maar beter bij aansluiten. Dat was ook de eerste boodschap van Jezus. Bekeert u, want het koninkrijk van de hemel is dichterbij gekomen. Je kan je maar beter bekeren. Want het koninkrijk zal de hele aarde vervullen. En we zien het ook, mensen. Er zijn steeds meer mensen komen tot geloof in Jezus Christus. Misschien zien we het hier in het Westen nog niet zo. Maar ik weet in Indonesië, dat is nu nog het grootste moslimland ter wereld. Maar weet u, de kerk gaat zo, groeit zo snel daar. Die mensen bidden dag en nacht. Er worden gebedsconferenties georganiseerd voor heel Azië. Ze hebben een visie om missionarissen te sturen vanuit Azië naar Europa toe. Het koninkrijk van God zal groeien en groeien en groeien en groeien. En het vult deze hele aarde. Dit is het goede nieuws. We prediken een koninkrijk met een koning. En die koning is een bijzondere koning. Want hier staat, een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede over dit koninkrijk. Wauw. Het is geen kindje. Ja, het is natuurlijk prachtig om te lezen over kerst. En het is heel romantisch, dat kleine kindje. Maar hij, de heerschappij rust op zijn schouder. Hij is de baas. En als je op internet vredevorst intoetst, dan krijg je dit beeld. En weet u, dit schilderij, dit is geschilderd door een meisje van 8 jaar. Ariane, met een moeilijke achternaam. U kunt het op internet opzoeken, vredevorst. En dit meisje heeft veelvuldig de hemel bezocht. Ze heeft regelmatig ontmoetingen gehad met Jezus. En ze begon te schilderen toen ze 4 jaar was. En op haar 8e jaar schilderen ze dit beeld. Want ze zegt, zo ziet Jezus eruit. Zo heb ik hem gezien. Nou wil het bijzondere dat er een jongetje is in Amerika. Die heette Colton Burpo. En die was ook 4 jaar. Die werd geopereerd aan zijn appendix. Ging naar het ziekenhuis. Werd heel ziek. Maar tijdens de operatie werd hij opgenomen in de hemel. En hij zag de Heer Jezus. En hij kwam weer op aarde en ziet, het is verfilmd. Gaandeweg komt zijn verhaal eruit, wat hij allemaal gezien heeft in de hemel. Op een gegeven moment zei hij tegen zijn moeder, mama, waarom heb je me nooit verteld dat wij ook een zusje hebben? De moeder was stil. De moeder had een miskraam gehad voordat Colton geboren werd. Het meisje leeft nu in de hemel bij Jezus. En hij had met zijn zusje gespeeld. En hij zei, mama, ze lijkt op jou. Maar waarom heb je haar geen naam gegeven? De moeder had haar kind geen naam gegeven. Maar weet u dat al die kinderen bij Jezus zijn? En toen jaren later de vader van het kind, van Colton Burpo, dit schilderij liet zien aan zijn zoontje. Hij had al vele schilderijen laten zien en vele foto's en plaatjes uit kinderbijbels laten zien. Hij zegt, Colton, is dit hem? Is dit Jezus? Herken je hem? Nee, zei hij telkens niet. Maar dit schilderij, het geschilderd is door een meisje van 8 jaar. Toen Colton dit zag, zei hij, dat is hem. Dat is hem. Zie je die ogen? Zie je de vrede die er uit zijn ogen straalt? Maar zie je ook het gezag? Ik zal u nog wat anders vertellen. Er is een jongen hier in de kerk. En hij wilde het niet vertellen vandaag, maar ik weet niet waar hij zit. Hij was deze zomer ziek en opgenomen in het ziekenhuis met een maagbloeding. En toen hij op de intensive care lag, 's nachts kreeg hij een droom. En hij zag Jezus. En vorige week was hij bij ons. En ik zeg, ik wil eens vragen, hoe vond jij dat Jezus eruit zag? En ik heb hem dit plaatje laten zien. En weet je wat hij zei? Dat is hem. Daar lijkt hij op. Ja? Hij wilde het niet komen vertellen, maar ik zal het voor hem vertellen. Deze Jezus, de vredevorst, leeft nog steeds. En vrede, mensen, vredevorst betekent de vorst van shalom. En shalom is het mooiste wat je iemand kan toewensen eigenlijk met kerst. Dat betekent vrede, maar het betekent ook gezondheid. Het betekent voorspoed. Het betekent welzijn. Het betekent goede vriendschappen. Het betekent welvaren. Als je iemand iets goeds toe wil wensen, zeg dan shalom tegen hem. En Daan heeft hier iets moois over te vertellen. Daan, wil je het even komen vertellen? Wat heeft Jezus, de vredevorst, voor jou betekend? Want een jaren geleden liep jij niet zo makkelijk als nu. Vertel dat eens even kort.
Arjan heeft gezegd dat ik 2 minuten heb. Ja. 2 minuten voor Daan. 24 jaar geleden, toen kreeg ik een CVA. En dat betekent dat je stolsels in de hersenen krijgt. Zomaar. En we waren keihard aan het werk. En op een gegeven moment ben je non-actief, je emoties liggen door elkaar geklutst. Ik had last van mijn been en mijn hand. Daar was lamheid ingekomen en spastisme. En goed, je gaat het ziekenhuis in daarna. En ze onderzoeken je door scans en toestanden. Uiteindelijk kom je het ziekenhuis uit met een zootje medicijnen. En ik weet nog dat de dokter zei, ga nu alleen maar leuke dingen doen, zei hij. Goed, 8 jaar gaan voorbij en... Je probeert je weg te vinden en emotioneel lag ik behoorlijk in de knoop. En we zijn verhuisd naar Zeeland hier. Dat is een hele goede keus geweest. Yes. Hele goede keus geweest. En toen de huisarts me zag hier zo in de aksel. Toen zei hij, joh, dat kan zo niet hoe je loopt. Ik liep echt als een kip zonder kop. Mijn ene hand was helemaal krom en ik liep helemaal vervormd liep ik. Toen heeft hij direct de Wielingen gebeld, 8 weken therapie gehad. Ze hebben mijn schoenen aangemeten, een brace aangemeten aan mijn hand, zodat hij niet krom groeide verder. Goed, ik dacht nou, zo word ik dan oud. En tot de Heer op een gegeven moment, zo rond 10 juni, was ik naar een conferentie geweest van Vrij Zijn. En mensen achter mij hadden voor mij gebeden, ik heb ze niet eens gezien. En goed, we gingen naar huis in de auto, superleuk. En er was niks gebeurd, want ik denk dat er al 1000 keer voor me gebeden was in tussentijd. Zelf had ik 10 jaar lang gebeden, toen ben ik gestopt, bij de Heer neergelegd. Ik weet wat u kan, enzovoort. En toen een andere, dat was zaterdag, toen kwamen we terug. En zondag gingen we naar de dienst hier. Ik zat daar zo, hetzelfde plekje waar we nu zitten. En Carla zei tegen mij, je hebt je brees niet om. Ik zei, nee. Ik zei, expres, ja, ik expres. En... ik merkte zondagmiddag dat de kracht in mijn hand terugkwam, in deze hand. En woensdag was mijn hand genezen en toen kon ik dit doen. En mijn hand was totaal genezen. Yes. En ik dacht, elke dag droeg ik zo'n brace, zo'n heel ding om mijn hand heen. Goed, dat was gebeurd. Wat had ik nou gehad? Ik had een droom gehad. Zo'n anderhalf jaar of drie kwart jaar daarvoor had ik een droom gehad. Eigenlijk twee. 1 week later ook nog 1. De eerste droom was dat ik bij ons de dijk zou gaan lopen achter. Dus 2,5 kilometer. En ik zou niet eerder terugkomen als dat ik gezond was. En toen ik 's morgens eraan dacht, toen moest ik vreselijk lachen. Ik dacht, nou, dat kan wel lang duren voor ik thuis kom. Is het waar of niet? En een week later droomde ik dat ik nieuwe schoenen ging kopen. Gewone schoenen ging kopen. Oké. Maar toen mijn hand genezen was, toen ervaarde ik van, hé, die droom is van God. Die droom is van God. Daarvoor helemaal niet. Ik dacht, nou, ik sla hem op en ik zie wel, zoals Maria dat deed. Ze bewaarde alles in haar hart. En op een gegeven moment dacht ik, dit is van God. En ik zei tegen mijn meisje, we moeten schoenen gaan kopen. We moeten schoenen gaan kopen. En we hebben nieuwe schoenen gekocht. En zij zei heel geloofsvol, niet te duur. En ik heb ze achter mijn stoel neergezet. En elke ochtend als ik ging zitten zo, dan keek ik ernaar. En ik wist, God zal me een seintje geven, een startschot, wanneer ik zal gaan lopen met die been. Ik wist dat. Ik wist dat. Daar was ik mee aan het knokken. Goed. En op een gegeven moment, 12 juli, dinsdag om 8 uur, afgelopen juli, 12 juli, dinsdag om 8 uur, prachtig weer. En ik zat daar, ik werd helemaal gek. Ik werd onrustig en ik liep heen en weer en ik zat en ik zei, Heer, is dit het startschot, hè? Is dit het moment dat ik moet gaan lopen? En ik knokte en ik dacht, ja, als ik het doe, moet ik het goed doen. Dan moet het ook lukken, hè? Dan moet het van u zijn. Goed, en op een gegeven moment zeg ik tegen mijn meisje, ik doe mijn nieuwe schoenen aan en ik ga de dijk lopen. Zeg ze, alleen. Ik was nog nooit tot de hoek gelopen, zelfs bij ons. Ik had 2 invalide karretjes enzovoort. In mijn auto heen en thuis. En ze zei, ja, ik ga alleen lopen. En ik ben naar de hoek gelopen met mijn schoenen, maar mijn poot deed het helemaal niet. Die bleef hangen en die zwaaide. Dat werkte niet. En ik stond daar op die hoek en ik zal het nooit vergeten. Ik ga er nog eens een keer een steen neerleggen met mijn naam erop. Daar zo als een gedenkplaats. En ik stond daar en ik zei tegen de heer, wat gaan we nou doen? Hè? Hoe werkt dat, genezing in ons vangstleven? Hoe werkt nou genezing in ons vangstleven? En ik stond daar en ik keek naar huis, zo het fietspad, en ik keek zo naar de dijk. En ik zei, heer, hoe gaan we dat dan doen? Dat is raar. En ik stond daar en op een gegeven moment kwamen er 2 dingen in mijn hoofd. Het eerste was, kom in de ruimte van de Heer. Kom in de vrijheid van de Heer. Nou, ik ben amuzikaal, maar ik denk, hé, er zit een melodietje. En ik stond daar zo, en ik stond, en zei, kom in de ruimte van, zo'n soort pinkwing idee, zo, weet je wel. Kom in de ruimte, kom in de vrijheid, zo stond ik daar. Maar dat been ging niet mee. En toen op een gegeven moment, dat had ik ooit nog eens geleerd, om opdracht te geven, zei ik tegen die been, eigenlijk zei ik poot, je gaat het doen in de naam van de Heer Jezus. En ik begon weer opnieuw, en ik stond. En ik zei, kom in de ruimte van de Heer. Kom in de vrijheid van de Heer. En ik begon steeds harder te lopen, te harder. En toen rende ik weg. En toen dacht ik dat ik helemaal gek werd. En ik stopte. En ik begon weer te lopen. Kijk, die bleef doen. En dan bleef het doen, en bleef het doen, en bleef het doen. Tot op de dag van vandaag. Dus geen hand meer. Geen brace meer. Geen hoge schoenen. En in tussentijd heb ik hele mooie schoenen gekregen. Hier en daar. En ik ben verwend. Is de Heer niet goed? Oké. Amen. Nou. Weet je. Vanmorgen. 5 tellen. Vanmorgen. Dan hebben we het over het kerstverhaal. En een beetje. Mag ik het op zijn haar zeggen. Een beetje lullig. Kindje. Herretje. Stalletje. Allemaal dat kleine gedoe. Weet je waarom dat is? Mensen houden het klein. Vooral de ongelovigen. Omdat ze bang zijn voor de volwassen Jezus. Voor de woorden die hij gaat spreken. Maar zo gauw dat Jezus zijn mond gaat open doen. En woorden van leven en licht gaat spreken. Worden mensen bang. Nou, laat die Jezus. Als geschenk vanmorgen. Uw leven ontvangen. Dat je zegt. Hey, ik heb niks te bieden. Ik heb niks te bieden. Alleen mijn leven wil ik aan u geven. U mag regeren. U mag koning zijn. U mag die volwassen Jezus in me zijn. Ik wil u leren kennen. Oh, wat zal dat mooi zijn.
Amen. Yes, amen. Ja, mensen, als u soms twijfelt hebt. Ik heb de medische verslagen gelezen van de neuroloog die in Leiden al. Wat was het, Leiden? Rotterdam? Den Haag. Die heeft het verslag eens een scan gemaakt waar inderdaad op de hersenscan een infarct te zien was. We gaan binnenkort een nieuwe scan laten maken waarin niks meer te zien is. God is een God van wonderen. Deze vredevorst is geen klein kindje gebleven, maar hij is koning en hij regeert over duisternis, ziektemachten, over zonde en ellende. En de vraag is, hoe kunt u deel worden van dat koninkrijk? Nou, ik zal u zeggen, dit vers gaat ietsje verder en daar staat, groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid. En dit is even belangrijk, is het laatste wat u moet begrijpen. Vandaag, recht en gerechtigheid is het fundament van Gods koninkrijk. God kan jou geen vrede geven als je niet eerst recht staat met God. Rechtvaardigheid of gerechtigheid betekent dus toestand die voor God aanvaardbaar is. Dat betekent dat jij je leven recht maakt met God. Dat er niks meer tussen jou en God in staat. Wat Joop zo mooi zei. Dat is de situatie die God wil eerst. En dan krijg je vrede van God. Die rechtvaardigheid is iets wat we kunnen krijgen van hem. En hier zie je het trouwens zo prachtig. Die rechtvaardigheid is niet iets wat je kan verdienen door heel hard je best te doen. Maar die rechtvaardigheid die krijg je van God. Hij bekleedt je als het ware met die witte kleren. En dat is wat je van hem mag aannemen. Kerst vraagt om een antwoord. De boodschap van kerst is niet zomaar een zoetsappig verhaaltje van 2016 jaar geleden. Het is een boodschap voor het jaar 2016 en 17 en de volgende jaren. Jij mag lid worden van dit koninkrijk. Jij mag die vrede ervaren. Jij mag die toestand van gerechtigheid ervaren. Dat er niks meer tussen jou en God in is. Dit vraagt om een antwoord. En ik wil dat jullie nu je ogen sluiten. En ik wil het aanbiddingsteam ook naar voren vragen en je gewoon vragen. Om je af te vragen, leef ik recht met God? Mensen, wist u dat er 1,15 miljoen mensen antidepressiva slikt in Nederland? 1,15 miljoen mensen slikt antidepressiva. En een van de kernsymptomen van depressie is schuldgevoel. Hebt u nog nooit iets gedaan waar u spijt van hebt? Kijk eens terug naar je leven. Het is goed om het eind van 2016 eens terug te kijken in het afgelopen jaar. Wie van u heeft er nog nooit iets mispeuterd het afgelopen jaar? Wie van u kan er zeggen, ik heb nergens spijt van alles wat ik gedaan heb? Ik zie geen handen, dat betekent dat iedereen het ermee eens moet zijn. Ik werd laatst uitgenodigd voor een nascholing, dat heette het geweten als last. Veel mensen hebben last van hun geweten. En weet u, Jezus kan dat geweten reinigen. Hij is de enige die jou in een situatie van gerechtigheid kan brengen. Dat het recht is tussen jou en God. Ik wil dat je stil bent en dat je dat gewoon op je laat inwerken. Want als je die rechtvaardigheid ontvangen hebt, krijg je ook vrede en vreugde. Want het koninkrijk van God bestaat niet in eten en drinken. Ondanks dat deze wereld kerst gelijkstelt aan eten en drinken. Maar er is veel meer dan dat. Dan het Christusfeest. Het is niet vreten op aarde, het is vrede op aarde. Ja, denk dat als je je kerstmaal nuttigt vanmiddag en je hoofd buigt voor het eten en hem dankt, sta ik recht tegenover God. Laten we onze ogen sluiten, mensen. Laten we misschien alleen even instrumentaal, laten we even gewoon een minuutje ons richten op God en ons afvragen, is jouw leven recht met God? Heb jij vrede in je hart? Jij de vrede van de Christus koning al ervaren? Is jouw geweten een last of niet?